Dit is SBS Dutch.
We wilden graag weten of onze bevindingen uniek waren voor deze twee buurten. Of dat het toch echt voor meer buurten geldt. Dat als mensen elkaar ontmoeten, dat er minder angst is voor de ander. Dus we zijn gaan onderzoeken in 10 buurten, 5 in Melbourne en 5 in Sydney, hoe het zit met tevredenheid met de buurt, tevredenheid met de gemeenschap, islamofobia en hoe dat allemaal gerelateerd is aan concentraties van moslim inwoners en of het beleid wat er wordt uitgevoerd, of dat effectief is en welk beleid het meest effectief is. Dus wat we nu hebben gedaan is dat we op 3 manieren data hebben verzameld. We hebben census-data gebruikt en we hebben data van HILDA gebruikt. Dat is een hele grootschalige dataset die ook al heel lang loopt. En die hebben we aan elkaar gekoppeld om te kijken hoe de concentratie van moslims tevredenheid met de buurt beïnvloedt. We hebben de tweede stadium was dat we 60 interviews hebben gehouden met beleidsmakers in de 10 wijken waar we onderzoek hebben gedaan. En we hebben 1000 enquêtes afgenomen om islamofobia te meten, want dat zit niet in de census, en hoe dat gerelateerd is aan buurttevredenheid.
Je hebt dus 10 suburbs geselecteerd, 5 in Melbourne en 5 in Sydney. Welke zijn dat en waarom die?
Nou, we wilden suburbs met een hoog percentage moslims. En hoog hebben we gedefinieerd als minstens 15% moslims. En dat is in Sydney is het Auburn, Greenacre, Mount Lewis, Lakemba en Wylie Park. En in Melbourne is het Broadmeadows, Campbellfield, Collaroo, Dandenong, Faulkner en Meadow Heights. Dus dat zijn buurten waar wat meer moslims wonen. En in sommige buurten is het wel meer dan 50%. En in andere buurten zit het er net rond die 15%. Maar we hebben gewoon alle buurten in Australië op een rijtje gezet. En in Sydney en Melbourne degene gepakt met de hoogste percentage moslims.
Nou, dan meteen de volgende vraag. Je hebt ze dus geïnterviewd. Mm-hmm. En je hebt enquêtes gestuurd, hè? Questionnaires, vragenformulieren. Is dat in het afgelopen jaar gebeurd?
Nee, we hebben alle data verzameld vlak voor de pandemic. Dus de beleidsanalyse was in 2019. De longitudinale censusdata was in het begin van 2019. En de enquêtes die hebben we verzameld aan het eind van 2019. Dus we hebben eigenlijk de dataverzameling helemaal in 2019 gedaan. En dan de subrapporten en het eindrapport moesten in 2020 verschijnen. En we hadden een beetje vertraging vanwege de pandemic. Ja.
Hey, en wat zijn nu de eindresultaten? Wat is wat is daar uitgekomen?
Ja, het is heel interessant. Want tenminste, vind ik, hè, als sociale wetenschapper, daar kunnen andere mensen anders over denken. Maar wat er eigenlijk vooral uitkomt, is dat iedereen het fijn vindt om in een fijne buurt te wonen. Dus dat is eigenlijk geen nieuws. Maar wat wel nieuws is, is dat mensen die in buurten wonen met concentraties van moslims minder islamofobisch zijn. Dus het feit dat je een ander kent, dat maakt dat je minder bang voor die ander bent. We hadden dat al gevonden in die 2 wijken in ons vorige onderzoek. En nu kunnen we dus eigenlijk zeggen van nou, dat geldt voor heel Sydney en Melbourne. Wat wel een probleem is, is dat de moslims wonen vaak in achterstandswijken. Omdat ze minder inkomen hebben. Omdat ze minder vaak een goed betaalde baan hebben. Maar dat ligt niet aan hun. In de zin van, we hebben gekeken naar opleiding en de beheersing van het Engels, daar scoren ze juist boven gemiddeld. Dus ze zijn hoger opgeleid, maar ze werken minder vaak in goed betaalde banen. Dus wij vermoeden dat er een bepaalde mate van discriminatie is, waardoor moslims lage inkomens hebben en dus geconcentreerd zijn in lage inkomenswijken, in achterstandswijken. En dat zijn wijken waar vaak veel problemen zijn. Hè? Veel mensen die op Centrelink zitten, veel drugsmisbruik, kinderen die jong uit school komen, hè? Veel domestic violence, huiselijk geweld. Dus er zijn veel problemen in dat soort wijken. En in de hoofden van mensen worden die problemen vertaald in van, dat komt door de moslims, want er wonen zoveel zwarte mensen. En zwarte mensen en moslims, dat wordt heel vaak door elkaar gehaald. We noemen dat de racial proxy hypothesis. Dus het feit dat er problemen zijn in een wijk en dat er dus mensen met een gekleurde huid wonen. En ook vaak veel moslims. Dat wordt allemaal door elkaar gehaald in de mensen hun hersenen. En dan denken ze dus van, oh, het zijn de moslims die het probleem zijn. En ons onderzoek laat dus zien dat het niet de moslims zijn. Want we kunnen dat in onze longitudinale analyse scheiden. Het zijn vooral de problemen in de wijk die mensen echt heel vervelend vinden.
Nou, als we nou bijvoorbeeld kijken naar, we hebben COVID, hè? We zitten in zo'n pandemie. En je weet je vast nog wel te herinneren dat er een uitbraak was in Melbourne. Half jaar geleden, 5 maanden geleden.
God, het was dat toch ook weer? Ik zat een half jaar thuis, ja.
Ja, en dat ging toen over die uitbraak in die torenflats, waar er een gigantisch hoog percentage moslims woont. Hoe zit het met dat soort wijken, waar ze allemaal zeg maar op één hoop gegooid worden en gehuisvest worden in van die hele grote torenflats?
Ja, het probleem met ons onderzoek is dat we niet specifiek naar sociale woningbouw hebben gekeken. Maar wat we wel kunnen zien is dat concentraties van achterstand, zowel van individuen, huishouden met achterstand als achterstandsbuurten, dat is slecht voor eigenlijk alles en iedereen. Dus pleidooi waar we ook het rapport mee eindigen is van, investeer nou alsjeblieft in armoede en in achterstand. Investeer in opleiding van mensen en in goede huisvesting gespreid over de hele stad. En zorg dat die concentraties, dat die verminderd worden. Want het is niet goed voor mensen die in een achterstandssituatie zitten om ook nog een keer om je heen alleen maar mensen in een achterstandssituatie te hebben. En het is niet goed voor de mensen eromheen, want ja, je krijgt gewoon een enorme concentratie van problemen. Dus ja, het pleidooi wat ik aan de beleidsmakers zou willen meegeven is van, investeer alsjeblieft in scholen, in opleiding van vrouwen, opleiding van vluchtelingen. Doe iets aan de discriminatie op de arbeidsmarkt, zodat mensen vooruit kunnen en dat ze uit die sociale woningbouw kunnen. En het andere wat we zeggen is dat eigenlijk al het beleid wat je maakt moet met de mensen gemaakt worden en niet voor of over de mensen. En dat is natuurlijk precies wat er misging toen bij die public housing bij de towers. Dat er werd van alles besloten, maar de mensen over wie het ging, die hadden totaal geen stem en die wisten ook helemaal niet wat er aan de hand was. Dus er was totale chaos en dat leidde tot heel veel problemen en heel veel angst ook onder de bewoners, omdat ze natuurlijk toch al vaak ook een angstig verleden hebben.
Nou ja, als we naar het verleden kijken van de sociale woningbouw. Hè, in Nederland was dat geloof ik in de jaren 20-30 al zo. Mm. Dat ze een beetje probeerden om die lagere socio-economische gezinnen een beetje te verdelen over wijken waar het niet specifiek lager socio-economisch was. Mm. Het is niet een nieuw principe.
Nee, en het verbaast mij nog steeds hoe weinig aandacht daarvoor is. En ik denk dat het komt omdat hier in Australië, want in Nederland hebben ze hebben natuurlijk de Bijlmer gebouwd en al die grote wijken. En heel veel van mijn onderzoek in Nederland ging daar ook over van, hoe zorgen we er nou voor dat we die wijken herstructureren, zodat het goed is voor de mensen en het goed is voor de wijken. Dus die wijken die zijn geherstructureerd en de mensen wonen veel minder geconcentreerd. Maar hier is sociale woningbouw is een staatsaangelegenheid. En de staat heeft eigenlijk gewoon te weinig geld om er echt iets aan te doen. Want het is natuurlijk heel duur om sociale woningbouw echt te herorganiseren. Want die torens, daar wonen wel heel veel mensen in. Dus als je daar passende woningen voor wilt maken, dan moet je heel veel gaan bouwen. En het probleem is dat die torens die staan vlakbij het centrum, die staan rondom het centrum. En die mensen, als ze al werk hebben, dan werken ze vaak in de buurt. Als je die torens wil vervangen door betere huisvesting, dan moet je die mensen gaan verplaatsen. En dan raken ze hun werk kwijt en hun sociale contacten. Dus het is echt een heel moeilijk dilemma waar je niet zomaar een oplossing voor hebt. En natuurlijk is Melbourne bijvoorbeeld, die is daar heel hard mee bezig. Die is bezig om sociale woningbouw te slopen en te herbouwen. Maar wat er teruggebouwd wordt is minder dan wat er was. En dat betekent dat mensen vaak moeten verhuizen. Er wordt op dit moment een complex in Northcote gesloopt. En een heleboel van die mensen die zijn naar de ouder northern suburbs verplaatst. Ja, hoe komen die ooit nog op hun werk? Want die hebben geen auto. Dus het is echt, het is een heel moeilijk probleem.
Sociale woningbouw en infrastructuur natuurlijk.
Ja, ja. En het probleem is dat het verschillende departementen zijn. Dus je hebt het departement van sociale woningbouw. En je hebt het sociale departement. En die twee die praten niet echt met elkaar. En dat zag je in Nederland ook 20 jaar geleden. Maar in Nederland hebben ze dat op een gegeven moment toch echt aan kunnen pakken. Toen Ella Vogelaar de Vogelaarwijken begon. En helaas heeft ze dat niet zelf af kunnen maken, omdat ze uitgerangeerd werd. Maar dat heeft wel heel veel verbetering opgeleverd in Nederland. Ja.
En zit er iemand in de huidige regering of een partij in de toekomst die zich daar sterk voor gaat maken, denk je?
Nou, volgens mij niet, want Labour die maakt zich er wel een klein beetje druk om. Maar die is ook bang voor de man met de kleine portemonnee. Dus die maakt zich niet echt sterk. En de Greens die maken zich redelijk sterk. Maar die hebben ook een heleboel andere dingen op hun agenda's zitten. En ja, het afgelopen jaar zijn alle overheidsinstanties gewoon veel te druk bezig geweest met COVID. Dus ze hebben totaal geen aandacht voor dit soort dingen. Net als dat duurzaamheid nauwelijks meer op de agenda te zien is op dit moment. Alles draait alleen maar om het coronavirus.
Dus heb je er enige fiducie in dat jullie onderzoek en jullie rapport opgepikt worden en dat ermee iets gedaan gaat worden?
Nou, ik denk dat heel veel lokale gemeentes, die zijn wel heel druk met sociale cohesie. En het is relatief natuurlijk een goedkoop iets wat je, het is veel goedkoper dan gebouwen slopen en nieuwe gebouwen maken. We hebben natuurlijk goede contacten bij de gemeenten. En die willen ook altijd wel weten hoe ze dit nou kunnen verbeteren. Want het is een enorm probleem als je een niet cohesieve buurt hebt, dan is dat heel vervelend voor de gemeente. Dus die probeert er wel altijd iets aan te doen. Alle gemeenten hebben ook een multicultureel beleid. Ik zou willen dat ze allemaal een intercultureel beleid hadden, want ik denk dat multicultureel beleid, dus dat is een beetje mijn pleidooi richting gemeentes. Multicultureel beleid, dat geeft macht en community aan mensen van één cultuur. Maar het is ontzettend belangrijk dat die verschillende culturen met elkaar praten. Daarom zou ik interculturele samenleving zou ik belangrijker vinden dan een multiculturele samenleving. Het is een beetje een variant op het thema. Maar dus die connecties tussen gemeenschappen, die zijn ontzettend essentieel. En dat is iets waar een council wel heel erg mee bezig is. En waar ze ook graag, dat is een boodschap die ze graag horen.
Waarom is het zo belangrijk?
In Australië is er het gevoel dat er steeds meer moslims zijn. Er is een groot anti-moslim immigrantengevoel. En dat wordt natuurlijk gevoed door de media. Pauline Hanson heeft op een gegeven moment gesteld, we're being swamped by Muslims. Eerst waren het Asians en toen waren het de moslims. En dat is helemaal niet zo. 4% van alle Australiërs identificeert zich als moslim. En toch krijgen ze disproportioneel veel negatieve aandacht in de media. Dat heeft tot gevolg dat er veel misbruik plaatsvindt in de publieke ruimte. Dus, en dat leidt er weer toe dat moslims zich beperkt voelen in hun bewegingsruimte. Dus die durven niet meer met de trein, die durven niet meer met de tram, die durven niet op straat, die durven niet naar de winkels. En dat neemt toe. Dus er is heel veel discriminatie van moslims. En wij wilden weten van, waar komt dat nou door? Komt het nou door de media? Of komt het nou door dat mensen echt negatieve ervaringen hebben? Dus is het echt gebaseerd op negatieve ervaringen met moslims? Of wordt het mensen ingepraat? Dus daarom zijn we dit onderzoek gestart om te kijken van, komt het nou door negatieve rapportages in de media over moslims? Of komt het door negatieve ervaringen met moslims? En nou, het komt niet door negatieve ervaringen met moslims. Want in deze wijken met veel moslims is er minder angst voor moslims. En er wordt weinig gerapporteerd dat er ook discriminatie van moslims plaatsvindt. En moslims voelen zich veilig in wijken met meer moslims. Omdat ze een beetje beschermd worden door het feit dat er zoveel van hen zijn.
Dus het is de schuld van de media.
Ja, daar komt het op neer. Ja. En daar doe jij iets tegen, want jij rapporteert positief over minderheden. En daar doet SBS wat tegen, want die rapporteert ook positief over minderheden. Ja.
En ABC.
En ABC, absoluut.
Maar niet Rupert Murdoch.
Nee, dus het is de Murdoch Empire die eigenlijk voor ontzettend veel onrust zorgt. En eerder onderzoek van ons heeft een media-analyse gedaan hoe er wordt gerapporteerd over moslims. En het is erg duidelijk dat de rechtse populaire pers, dat die veel negatiever en sensationeler over moslims rapporteren dan de linkse pers. Alhoewel die ook niet helemaal neutraal is, hoor. Ze doen het allemaal. En ik denk dat het erg belangrijk is dat we een discussie hebben over de vrijheid van meningsuiting. En dat dat wel respectvol moet blijven. En vrijheid van meningsuiting betekent niet dat je een ander zonder enige vorm van bewijs mag beschuldigen van iets. Ik denk dat dat een hele belangrijke discussie is die we met de media zouden moeten voeren.
Ja, maar als machthebber hoef je maar één zondebok aan te wijzen. Ja. Een gezamenlijke vijand.
Ja. Ja.
En je hebt je troepen klaarstaan.
Absoluut. Dus hoe negatiever de zondebok kan worden afgeschilderd, hoe cohesiever sommige delen van de samenleving zijn. En dat is, ja, dat vind ik wel zorgwekkend. Want als dat betekent ook voor Nederlanders in Australië dat je zal er nooit bij horen. Want je bent geen Anglo-White Australian. Dus je blijft altijd de outsider. Zeker als je een lekker accent hebt zoals ik.
Maar dat wordt toch langzamerhand wel minder. Er blijven toch steeds minder van die Anglo's overeind staan.
Op den duur wel. Maar het is natuurlijk wel zo dat zij nog steeds de meeste posities macht bezetten. Ja, en al die private schools, die zitten helemaal vol met white Anglo, old money. Ik weet niet hoe goed dat is voor de sociale cohesie op de lange duur. Want dat zijn de leiders van de toekomst natuurlijk.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.